verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van geslacht tot geslacht. Ja, tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijk eer alom? Gemeente, wij zingen nu aan het begin van deze dienst de tweede en het derde vers uit Psalm 63. Psalm 63, het tweede en daarna het derde vers. worden voor Gods heilige wet gesteld, gemeente, ook vanmorgen. Wij luisteren met eerbied en aandacht naar de woorden van Gods heilige wet. En wij zingen daarna het laatste, het derde vers uit Psalm 70. Psalm 70, vers 3. Ik ben nooddruftig, arm en naakt. O God, mijn helper uit ellenden, haast u tot mij. Psalm 70, vers 3, na de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
We lezen vanmorgen de Heilige Schrift uit een van de brieven van de apostel Paulus, namelijk de eerste, aan de gemeente van Korinthe. Schriftlezing wordt gevormd door 1 Korinthe 15, vanaf het eerste vers tot en met het 20ste. Psalm 1 Korinthe 15, het eerste tot en met het 20ste vers.
Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welke het merendeel nog overig is, en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden. Daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. Indien u Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij bidden de Heere om zijn onmisbare zegen. Onze voorbeden geldt de rouwdragende familie in ons midden. En verder onze broeder Den Breien, die nog in het havenziekenhuis ligt, en zuster De Kluiver in het IJslandziekenhuis. Laten we samen de Heere bidden. U brengt ons weer samen, Heere. Vanmorgen, op deze zondag, deze eerste dag van de nieuwe week, de eerste zondag van de nieuwe maand. Uw trouw, Heere, is groot en nieuw over ons. Ook vandaag weer. U spaarde ons. U gaf ons gezondheid en krachten. Althans zoveel dat we in staat waren om hierheen te komen. En anderen die met ons verbonden zijn en thuis meeluisteren, toch ook zoveel energie en zoveel krachten dat ook dat kan. En dat geeft al zoveel reden, Heren, om ons voor u te buigen en te erkennen dat u de God bent die recht hebt op ons hart en leven. Want u gaf ons het leven en u spaarde ons het leven. En dat tot op dit ogenblik toe. Maar het is wel een heel broos bezit, Heren. Het is een bezit dat we onszelf en elkaar niet garanderen kunnen, zelfs niet voorbij enig moment dan dit moment. Het is een bezit, Heren, dat wij meedragen in ons ademvat. En meer is het niet. Want ons leven kan zo zijn afgesneden. En de laatste dag van ons leven, het kan deze dag zijn. En we zeggen het, en we belijden het, en we erkennen het, En we stemmen het toe. En niemand van ons heeft de moed om het te ontkennen. Maar Heere, we geloven het niet. Zo is het met ons van nature. En zo is het ook in het leven van uw kinderen. We geloven het niet. Want wij zien aan wat voor ogen is. En dat is dat we toch nog leven. En dat we toch nog plannen hebben. En dat we onze voornemens hebben. We geloven het niet. Heere, ook dat geloof moet u ons geven. Terwijl er zoveel reden is om het wel te geloven. Om het wel te erkennen. Om er wel bij stil te staan. En de sprake daarvan deed u ook in onze gemeente horen. Vorige week waren we hier ook, heren. Op ditzelfde tijdstip. Min of meer met dezelfde familie. De families Spruit en Cornet. Die zich zo verbonden weten met haar die een enkele week geleden weduwe werd. En met de kinderen die hun vader moeten missen. En nu zijn we hier en we zijn hier opnieuw, heren. En ons verdriet is er nog steeds. En de rouw leeft nog steeds in ons hart. En daarmee komen we nu tot u. Die brengen we bij u, heren, vanmorgen. U weet het wel. Het is niet voor u nodig dat we mee in uw huis komen. Want u weet het wel. U kent het diepe verdriet. En u hoort het geroep. En u verstaat de klacht. En u ziet de tranen. En toch, heren, geen betere plaats dan deze is er. Om samen met elkaar uw aangezicht te zoeken. En te bidden om troost en kracht die nodig zijn. Heren, want van u zal het moeten komen. Van u, o Heren, zijn alle dingen. Van u, o God, alleen. De zegeningen, ja zeker, maar ook de slagen. De weldaden, maar ook de moeite en de noden. Het komt van u, Heren. U doet het. Maar nu, opdat we het in uw hand zouden stellen. Opdat we het niet buiten u om zouden proberen te dragen. Maar opdat we mee tot u zouden vluchten, Heren. U weet het toch. De breuk die er geslagen is. En de herinnering die ons overgebleven is. Zo zoeken we ook vanmorgen u, Heren in de hemel. We bidden u voor onze zuster Spruit met haar kinderen. Heren, hoe zullen we het onder woorden brengen? Het hoeft ook niet, omdat u van alles weet. Wilt u ondersteuning geven, Heren? Dat hebt u ook gedaan, jazeker. En daar danken we u voor, maar dat blijft nodig. Wilt u dat genadig schenken? En geef dat ook onderling. Dat ook onderling deze dingen gedeeld mogen worden voor uw aangezicht. Om samen ook u te zoeken, Heren. Om de weg verder te mogen gaan. Hoe zal het moeten zonder u? Heren, zonder u zal het niet kunnen. U bent toch de bewaarder Israëls. Die niet sluimert. En die niet slaapt. Van waar zal onze hulp komen, Heren? We zien naar de bergen. We zien naar elkaar. We zoeken het misschien bij onszelf. Het zal er niet zijn. Onze hulp is van de Heren. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. We bidden het voor de ouders. We bidden het voor de andere leden van de familie. De broers en zussen. De nichten en neven. Almachtig God. Voorzie in alle nood en smart. En laat toch, o Heere, dat wat u gezegd hebt, want u sprak. Laat het in de kring van gezin en familie, maar laat het boven alles ook daarnaast. In de kring van de gemeente, o Heere, een plaats mogen hebben. Omdat we u zouden zoeken bijtijds, om van u te ontvangen genade. Genade in onze doodstaat, Heere. Ontferming in ons verloren leven. En zo mogen we vanmorgen onder de prediking zijn. De verkondiging van het evangelie van de opgestane Heere Jezus. Heere, we zien op tot u. Laat dat woord, dat levende woord, dat levensscheppende woord, door uw levendmakende geest, Heere, laat het onze harten mogen aanraken. Opdat we boven onszelf mogen uitzien. Opdat we, wie we zijn, Heere, u zouden nodig hebben. En buiten u, o Heere Jezus Christus, niet kunnen blijven. Geef ons toch, Jezus. Schenk ons toch de gezalfde van de Vader. Doe ons toch Hem kennen tot zaligheid. tot rechtvaardigheid en heiligmaking en tot een volkomen verlossing. U, Heere Jezus Christus, die vanmorgen ook weer in het gewaad van uw woord op ons toetreedt en die het zegt, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust en troost en vrede schenken in uw hart. Heere Almachtige, Heilige en Genadige God, maak uw weldaden wonderbaar. Al zijn we dan arm en ellendig, o God, dan bent u de Heere die rijkdom schenkt. Al bezwijkt dan ons vlees en ons hart, dan bent u de rotssteen van ons hart en ons deel, ons eeuwig goed tot in alle eeuwigheid. Wees met allen, Heere, die moeite en zorg hebben. We noemden de namen van broeder Den Breeën en van zuster De Kluiver, en er zijn nog anderen in het midden van de gemeente die zorgen en nood hebben. Wilt u erin voorzien, Heere? Wilt u er zo in voorzien dat we de troost voor leven en sterven mogen ontvangen? Zo wacht het vanmorgen ook weer op u, Heere. En onze ogen, ze zijn op u. Beschaam onze hoop niet, maar geef dat we meer ontvangen dan menselijke woorden en dan hoorbare klanken, maar dat we hem mogen ontvangen, u Heere Jezus Christus, en de Heilige Geest die van u getuigt, die het neemt uit uw grote schatkamer en die het aandraagt in de harten van verloren zondaren. Heere, zo hebben we het nodig vanmorgen, jongeren en ouderen, gedenk ons en ga ons niet voorbij. Heere, wij kunnen u niets aanbieden. Als het daarom moest zijn, dan zouden we deze dienst moeten besluiten. Maar nu is er verdienste bij u, o Heere Jezus Christus, en bij u alleen, volkomen genade en zaligheid. Zie ons aan, almachtige en heilige God, tot eer van uw naam, om Christus wil. Amen. Gemeente, wij zingen het Psalm 56. Psalm 56, het vierde en het vijfde vers. Het vierde en het vijfde van Psalm 56. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt geen nieuwe fles vergaat. Maar nochtans, ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Vierde en het vijfde vers van Psalm 56. De eerste collecte is voor de eredienst. De tweede voor de kerkelijke kassen. En na afloop van de preek, na het amen, is de derde collecte voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. De tekst voor de prediking van deze morgen, gemeente, vindt u in 1 Korinthe 15, waarvan we al een deel hebben gelezen. 1 Korinthe 15, vanmorgen het zesde vers. En als de Heer het geeft, hopen we in de komende twee weken nog enkele andere aspecten uit hetzelfde hoofdstuk te ontvangen. 1 Korinthe 15, vandaag het zesde vers. Deze woorden, daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders, op eenmaal, van welke het merendeel nog over is, en sommigen ook zijn ontslapen. Tot zover. Geliefde gemeente, de apostel Paulus laat niet raden naar wat hij bedoelt. In zijn prediking, in zijn geschriften, in zijn brieven, in alle uitingen van hem, opgetekend of niet opgetekend, het is niet onduidelijk voor welke zaak de apostel Paulus staat. En in het uitdragen daarvan is hij lijnrecht en vlijmscherp. Paulus, hij staat pal voor de zaak die als het evangelie van Christus aan hem gegeven is. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, zegt hij. En daar staat hij voor. En waag het niet om aan deze boodschap te komen. Dat is de houding van de apostel Paulus. Hoor de apostel eens hier aan het begin van dit 15e hoofdstuk. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie. Als u niet beter wist, dan zou je zeggen dat hier een waanwijze man vol van eigen gerechtigheid stond. En vol van eigen wijsheid. Ik maak u bekend het evangelie. En toch, in zichzelf is de apostel niets. Maar wat hij ontvangen heeft en wat hem als een last, als een volmacht op zijn schouders en op zijn hart gegeven is, dat maakt deze apostel tot wie hij is. Lees eens verder. Ik maak u bekend het evangelie. En dan zijn er vier dingen die hij over het evangelie zegt. Ik maak u bekend het evangelie allereerst dat ik u verkondigd heb. Er is een rechte lijn te ontdekken in de dingen die hij verkondigd heeft. En dan mag hij ook zeggen tot de gemeente van Korinthe, en dat is een voorrecht, geliefden, als dat gezegd mag worden. Het welk gij ook aangenomen hebt, u hebt het ontvangen. In het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt. En daarmee is het verklaard. Want dit evangelie van de apostel, het is het enige evangelie en een ander evangelie is er niet. Omdat dit een woord is, het staat op recht en waarheid. Paul, als op onwrikbare steunpilaren. Het is van levensbelang, gemeente van Korinthe, door het welk gij ook zalig wordt. Want anders, als u een ander evangelie neemt, dan zult u niet zalig worden. En niet zalig worden, dat is verloren gaan. En verloren gaan, dat is eeuwig verloren gaan. En zo, geliefden, zo geeft de apostel het gewicht van zijn woord. Wat zeg ik? Het woord van Christus aan. Dit is het woord waardoor gij zalig wordt. Nou, geliefden, dat is het ook waard om pal voor te staan. En te zeggen zoals Luther het eens deed, hier sta ik, ik kan niet anders, God helpen mij. En zo doet de apostel het. Want dat evangelie, dat is een aangevochten evangelie. Dat is een evangelie waar altijd de aanvallen op uitgevoerd worden van alle kanten. En hier brengt de apostel een bepaald aspect van dat evangelie aan de orde. Welk? Wel gemeten het allerbelangrijkste aspect, namelijk waar het de prediking van de opstanding van Christus betreft. En waar het gaat over het evangelie van hem die niet in de dood gebleven is, maar die is opgestaan. Het is, zegt de apostel, het is het hart van het evangelie, de Heer Jezus Christus. Gestorven voor onze zonden, zegt hij, naar de schriften. En opgewekt op de derde dag, naar de schriften. Dit is de prediking. En geliefden, het is dan ook in dat verband dat we onze tekst, dit zesde vers uit 1 Korinthe 15 lezen. Daar gaat het om. Opdat het waar zal blijken te zijn dat de Heere Jezus Christus inderdaad is opgestaan. Als het hier gaat over de verschijning van de Heere Jezus aan 500 broeders op eenmaal. Naar dat evangelie luisteren we vanmorgen in een drietal aspecten. Want in die verschijning wordt, en dat bedoelt de apostel, wordt ons het bewijs geleverd waarvan? Wel allereerst dat de kerk van Christus een hoofd heeft. Een hoofd in de hemel. En vervolgens wordt ons het bewijs geleverd dat de kerk van Christus leden heeft. En tenslotte wordt ons in deze verschijning aan 500 broeders op eenmaal het bewijs aangedragen dat de kerk van Christus toekomst heeft. De kerk van Christus heeft een hoofd, ze heeft leden en ze heeft toekomst. Dat alles in het evangelie van de opstanding van Christus, hier in deze korte geschiedenis van de verschijning van de opgestane aan 500 broeders. Op eenmaal. De apostel Paulus, geliefden, maakt zich zorgen. Hij maakt zich grote zorgen over de gemeente van Korinthe. Die gemeente die hem zo lief is. In welke gemeente hij heeft mogen dienen. Met welke gemeente hij geworsteld heeft. Welke gemeente hem op het hart gebonden is. De gemeente van de Korintiërs. En de apostel, hij heeft het zwaar nu hij deze brief aan de gemeente van de Korintiërs schrijft. Want hij heeft grote aangrijpende zorgen. Niet één, maar meerdere. Zo heeft hij bijvoorbeeld gehoord dat er grote verdeeldheid is in die gemeente. Het valt in allerlei onderdelen uiteen. De een zegt, ik ben van Paulus. Maar dat streelt de apostel niet. En een ander zegt, en ik ben van Apollos. En weer een ander zegt, en ik ben van Cephas. En weer een ander zegt, die meent dat hij het goed zegt, maar ik ben van Christus. Alsof dat een andere partij is. Verdeeldheid, een splijtswam in de gemeente van de Korintiërs. En dan daarnaast, en misschien wel in verband daarmee, de verschrikkelijke uitspattingen bij de liefdesmaaltijden, bij de bediening van het heilige avondmaal, waarbij de rijken heersen over de armen en waarbij er allerlei onstichtelijke dingen plaatsvinden. Mensen die het brood en de wijn onwaardiglijk eten en drinken. De apostel, hij wijdt er veel woorden aan in het midden van deze brief. En dan tenslotte, en dat is misschien nog wel het ergste, de afwijkende gedachten aangaande de opstanding uit de doden. En dat komt in ons teksthoofdstuk aan de orde. Het waren gedachten, gemeente, onder invloed van allerlei ideeën door de filosofieën die in die hellenistische tijd rondwaarden. Het hing als het ware in de lucht. Het waren de gedachten, beïnvloed door de Griekse filosofie, dat de ziel van de mens het een en het al was. Dat was het allerbelangrijkste. De ziel in het leven van de mens was eigenlijk een goddelijke vonk. En daarentegenover het lichaam, nou dat was maar wat minder waardigs. Het lichaam, dat was niet meer dan een gevangenis, een kerker. Nee, het ging om de ziel. En dat lichaam, nou dat mocht je wel veronachtzamen. Dat lichaam, nou dat was stof, dat zou ooit uitgedragen worden. Nee, dat lichaam, dat was het niet. En mede daardoor waren er allerlei onchristelijke en onrechtzinnige gedachten binnengeslopen in de gemeente van de Korintiërs. Want Men beleed dan wel van ouds de opstanding uit de doden, zo was het in het Jodendom en zo was het in verschillende onderdelen van de heidense godsdienst ook, de opstanding van de doden, maar daar konden ze eigenlijk niet in geloven, want zal dan het lichaam opstaan? Nee, dat lichaam dat is met de dood juist terzijde geschoven, dat lichaam. De goddelijke vonk, de ziel, was opgestegen tot God en dat lichaam diende er nergens meer toe. En daarom de opstanding uit de doden, nee, dat was onbestaanbaar. Nou gemeente, daartegen gaat de apostel in en hij laat de consequentie zien van deze gedachte. Vers 12, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? Weten jullie wel wat dat betekent, Corinthiërs, als er geen opstanding der doden is? Want als er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking ijdel. En dan is ijdel ook uw geloof. Dan kunt u wel menen dat u in Christus gelooft. Maar dat heeft dan geen enkele betekenis. En dan zijn ook allen die in Christus ontslapen zijn, de heiligen uit het Oude Testament en de vromen die in de Heer Jezus Christus geloofden, we denken wel dat ze bij God en bij Christus zijn, maar dat is dan niet waar. En als er geen opstanding der doden is, en als Christus niet is opgestaan, nou dan is het waar, laat ons dan maar eten en drinken, want morgen sterven wij, dan heeft dit leven toch geen toekomst en geen uitzicht. Alleen wanneer we alleen in dit leven op Christus zijn hopende, dan zijn we de meest beklagenswaardige van alle mensen, dan zijn we de ellendigste, dan kunnen we wel ophouden, zegt de apostel met de prediking. Maar het is niet waar. Het is niet waar. Christus is wel opgestaan. Het is onbetwistbaar. En dan voert de apostel twee motieven aan. Twee gronden die onmiskenbaar zijn. Allereerst, in het begin van hoofdstuk 15, het evangelie. Het evangelie dat ik van Christus zelf ontvangen heb. Christus is opgestaan uit de doden. En die is de eersteling van degenen die ontslapen zijn. Dat is het eerste motief. En daarom staat de apostel Paul voor dat evangelie dat hij verkondigd heeft. En waarvan hij niet anders van plan is om het te blijven verkondigen. Maar daarmee is de apostel nog niet klaar. Hij heeft nog een motief. Deze. Want dan gaat hij verder met het noemen van een rij getuigen. Levende getuigen. Mensen die het gehoord en gezien hebben dat de Heer Jezus is opgestaan, aan wie hij verschenen is. Aan Cephas, dat is Petrus. Aan Jacobus. En aan de twaalven, aan die allen is hij verschenen. Ze zijn getuigen, als je ze spreekt, je kunt het aan ze vragen. En dan zullen ze het zeggen, hij is zelf aan ons verschenen. Hij leeft, hij is waarlijk opgestaan. En dan is het gemeente in dat verband dat de apostel ook in herinnering brengt de verschijning van de Heere Jezus aan 500 broeders op eenmaal. Ja, zelfs aan meer dan 500 broeders. Het zijn er zoveel, de apostel is eigenlijk de tel kwijt. Het zijn er heel veel. En dan zegt de apostel, mede met behulp van dit motief, de opstanding is waar. Het is geen fabel, het is geen verzinsel, het is geen verhaal. De zaligheid van Gods kerk, geliefden. En dat zegt de apostel. En daarom maakt hij zich zo sterk. En daarom haalt hij zijn apostolisch gezag erbij. De zaligheid van zondaren is gebaseerd op feiten. En de inhoud van het geloof is gebaseerd op onmiskenbare feitelijkheden. En het voorwerp van het geloof en van de hoop en van de liefde van Gods kerk is op feiten gebaseerd. De Heer, hij is waarlijk opgestaan. En hij is van Cephas gezien. En hij is van Thomas gezien. En hij is van Jacobus gezien. En hij is zelfs van 500 broeders, meer dan 500 broeders, op eenmaal gezien. En om dat nu nog nader accent te geven, zegt de apostel, 20 jaar na dato. Hij zegt, ja, een aantal van hen is al overleden, is al ontslapen. Maar het merendeel leeft nog. Wilt u het weten? Zoek ze maar op. Ik kan hun adres u geven. Klamp ze maar aan en vraag het maar. Is het waar? Is het waar dat de Heere Jezus aan u verschenen is? En ze zullen het zeggen. We hebben zijn stem gehoord. We hebben zijn verschijning gezien. En daarom, de apostel zegt het, ik zeg het u allen, dat hij leeft. Wat bedoelt de apostel dus? Met deze getuigen, deze meer dan 500 getuigen van de opstanding van Christus. Dit bedoelt hij, geliefden, dat Gods kerk een hoofd heeft. Dat Gods kerk een levend hoofd heeft. Dat de kerk van Christus hem heeft in de hemel, de opgestane, die leeft. Hem hebben ze, hij leeft. En nu is het de vraag, aan het eind van deze eerste gedachte, nu is het de vraag, geliefden, is dat voor u evangelie, dat hij leeft, dat het waar is, dat het onweerlegbaar waar is, dat het onmiskenbaar waar en waarachtig is, dat Christus Jezus uit de doden heeft opgestaan. Is dat nou voor u evangelie? Dat het waar is. Dat hij heeft gezegd. Ik ben de weg. En de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Maar wie door mij tot de Vader gaat. Die zal niet worden uitgeworpen. Geliefde gemeente. Geliefde familie. Is dat nou voor u evangelie? Ziet u daar vanmorgen van op? Raakt dat nu uw hart, zegt u. Daar wordt een mens vrolijk van, om het met Luther te zeggen. Daar zie ik van op. Dan komt er weer licht in mijn ogen. Dan stroomt mijn hart vol met blijdschap. Omdat het waar is dat hij is opgestaan. Dat was het voor Maria Magdalena, geliefde. Wie haar naam genoemd werd. Toen ze erachter kwam. Toen hij aan haar verscheen. Dat was evangelie, dat was werkelijk een blijde boodschap, dat de kerk van Christus een hoofd heeft, dat het waar is wat hij gezegd heeft. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Weet u voor wie dat evangelie is? Voor wie de weg kwijt is. Voor wie dwaalt. Die het moet zeggen, ik heb gedwaald als een verloren schaap. Zoek uw knecht. En vanuit mezelf kan ik u niet vinden, Heer. Het is evangelie voor een mens wie het om God te doen is. En die wel weet waar het ligt, maar die er niet bij kan. Wiens armen te kort zijn en wiens blik verdonkerd is. Die ook in de omstandigheden waarin hij of zij zich bevindt altijd maar op zichzelf moet zien. En er niet uit kan komen. Die in de diepte is. En die vanuit de diepte tot God roept. O Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Heere, laat het eens merken dat u een levende God bent. O Heere, zie naar mij om. Kom mij te hulp, mijn ziel die u verbijt. Is het voor u evangelie dat hij het gezegd heeft? Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven al ware hij ook gestorven. U weet het toch in welke omstandigheid de Heer Jezus dat zei. O, het was nog voor zijn opstanding, maar het was een heerlijke profetie van zijn opstanding. Het was geliefden, het was familie. Toen ze alleen maar dood en duisternis zagen. In die omstandigheid was het. Toen de Heere Jezus naar het besef en naar de gedachten van Martha en Maria veel te laat kwam. Toen hun broeder overleden was. En toen was er alleen maar dood en duisternis over. En wie daar nou in rondtast. En wie niet verder kan komen. Geliefde voor hem of haar is het evangelie dat het kennelijk toch waar is. Ik ben de opstanding en het leven. Dat het waar is dat de kerk van Christus een levend hoofd heeft. En weet u wat dan ook waar is? Nu hij de levende is, nu het gebleken is, in deze verschijning aan 500 broeders op eenmaal. Dit is daarom waar. En het is een banier, geliefde, die ik vanmorgen hoog houden mag. Dit is waar, als de Heere Jezus het zegt. Ik leef en gij zult leven. U zegt, maar ik lig als in een graf. Ik zie alleen mijn eigen dood en verderf. En ik zie alleen maar duisternis. En ik moet daarbij nog zeggen dat ik het verdiend heb, Heere. En dat ik uit die kuil niet komen kan. Mijn voeten dreigen neer te zinken in de modder van de ruisende kuil. O Heere, trek me er toch op en zet me op een rotssteen. En dan klinkt vanmorgen het evangelie dat het toch waar is. Want hij is verschenen aan de 500 broeders op eenmaal. En daarom is het toch waar. En hij legt het aan uw ziel, u verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste. Hij zegt het, ik leef en gij zult leven. Geliefde gemeente, dit heil wil God nu doen verkondigen. Dat heeft Paulus gezegd en ik mag het hem in alle bescheidenheid vanmorgen nazeggen. Dit heil, deze zaligheid wil God nu doen verkondigen. Dat ligt in het hart van God zelf. Leven voor dode zondaren. Opstanding voor mensen in een graf. Troost voor treurigen. Heil voor heilozen. Troost voor troostelozen. Hulp voor degene die het uitroept. Van waar zal mijn hulp komen, Heere? En die het toch zeggen mag. Mijn hulp is van de Heere. Mijn hulp is van mijn Christus, die in de hemel aan de rechterhand van zijn Vader is en die het heeft gezegd. Ik leef en gij zult leven. De kerk van Christus heeft een hoofd en daar is ten diepste alles mee gezegd. Maar daaruit vloeit wel wat voort, want er is geen hoofd zonder leden. En daarom mag ik ook dit zeggen. Dat de Heere Jezus aan die 500 broeders op eenmaal verschenen is. Aan de meer dan 500 broeders. Dit blijkt er evenzeer uit. Dat dat hoofd in de hemel. Dat de kerk van Christus ook leden heeft. Laten we nog eens even teruggaan naar die meer dan 500 broeders. Want er zijn nog wel een paar onduidelijkheden over. U zegt 500? Waar komen die eigenlijk vandaan? Ik heb eigenlijk altijd gedacht dat de groep van volgelingen van de Heere Jezus niet veel meer dan 120 was. Dat was toch de groep van mensen die tussen hemelvaart en Pinksteren worstelden in de bijgebouwen van de tempel. Om daar de Heere te smeken om de vervulling van zijn belofte. Dat de geest die hij beloofd had toch uitgestort zou worden. 120 en dan nu hier 500 aan wie de Heere Jezus verschijnt. Gemeente, het is het getuigenis van de apostel en daarmee het getuigenis van de Heere zelf. Meer dan 500 broeders. U zegt, wie waren ze eigenlijk? Wat is hun identiteit? Gemeente, het zijn voor het overgrote deel naamlozen, anoniemen, mensen wier namen we niet kenden en van wie we het bestaan nooit zullen weten in deze bedeling. En toch, ze waren er. Daar, de Heere Jezus heeft zich aan hen geopenbaard. Maar, daardoor weten we wel ook dit. Het zijn mensen wier namen geschreven staan in het boek des levens des lands. Het zijn mensen die van eeuwigheid in de gedachten van God geweest zijn. Het zijn mensen die van voor de grondlegging der wereld aan Christus gegeven zijn. En hij heeft ze meegedragen. Toen hij naar deze aarde kwam. Hij heeft ze meegedragen in zijn weg van leven en lijden en sterven. Hij heeft ze meegedragen aan het kruis. Hij heeft ze tot zich getrokken tot aan het kruis. Hij heeft ze bij zich gehad in het graf. En hij heeft ze bij zich gehad toen ze met hem zijn opgestaan. En ze zijn meegegaan toen ze met hem ten hemel verrezen zijn. En hij draagt ze op zijn hart. In de hemel aan de rechterhand van zijn goddelijke Vader. Daar zijn ze. En daarom, ze behoren tot het bundeltje der levenden. En dat is hun identiteit. En ook al kennen we hun naam niet, het doet er niet toe. Hun identiteit, geliefden, wordt niet bepaald door hun levensgeschiedenis. En de identiteit van Gods kinderen wordt ook niet bepaald door hun bekeringsgeschiedenis, zelfs daar niet door. Maar hun identiteit wordt bepaald door het voornemen van God. Wiens welbehagen door de hand van Christus voortgang zal hebben tot in de eeuwen der eeuwen toe. Dat is hun identiteit. En dan is er meer van te zeggen, jazeker. Want dan zijn ze ooit met de Heer Jezus in aanraking gekomen. Dan heeft Hij het zo bestuurd dat zijn weg hun weg kruiste. En laat dat, geliefden, tegelijkertijd voor u tot toetsing zijn. Ik hoop er aan het eind van deze preek nog op terug te komen met de vraag of wij daar nu toe behoren. Of wij daarbij zouden geweest zijn bij die 500 en meer. Hun weg kruiste de weg van Christus. Of beter gezegd, de weg van Christus was naar hen toe. En ze hebben hem ontmoet en hij heeft hen ontmoet. O, in verscheidenheid. De een als een verlamde die door vier vrienden daar aan de voeten van de Heer Jezus gelegd werd. Die zijn handen en zijn benen niet bewegen kon. Maar zijn ogen zagen naar de Heer Jezus. En de ogen van de Heer Jezus zagen op hem. En weet u wat hij toen te horen kreeg? Uw zonden zijn u vergeven. Dat is er één van. En een ander was in de bomen geklommen. En hij wist niet dat het was door de drijving van Gods geest. En toen hoorde hij het in zijn oren klinken. Ik moet heden in uw huis blijven. En een ander zat in zijn zonde in het tolhuis. En toen klonk daar plotseling die stem, die krachtdadige roeping. Volg mij. En weer een ander meende dat hij 's nachts de Heer Jezus bezoeken moest. In zijn eigen gerechtigheid en in zijn waanwijsheid. Maar het werd hem allemaal afgenomen. En de een zo. En de ander zus. Maar weet u wat ze verbindt? Gods genade. Waardoor ze niet buiten Christus blijven konden. En dat is de toetssteen. Of u weten wil of u erbij behoort. Ze konden niet buiten Christus blijven. In al hun noden, angst en pijn. Want ze gingen Christus tot hun hoogste waarde achten. Hem hadden ze nodig voor de nood van hun leven. En ze gingen het roepen. O, de een zo en de ander zo. Maar toch ook dit. Och Heere. Och werd mijn ziel door u gered. En toen hoorde God. En toen kwam er liefde in hun hart. Hij was hun liefde waardig. En dat verbindt ze. En als ze bij elkaar komen. O, wat zullen de dingen rond hun kennis en hun aanbidding van Christus gedeeld zijn. De ontferming van God en van Christus. Dat konden ze samen delen. En dat bracht ze samen. Allemaal verschillende mensen. Die wijze leraar in Israël, Nicodemus. Samen misschien met die man die als een bezetene daar rondgedaasd had in de heuvels van Gadara. En die invloedrijke hoofdman over 100. Samen met die overspeelster die op heterdaad betrapt was. En dan zijn er geen scheidslijnen. Maar dan brengt de Heere ze samen. Samen waar hij ze ontmoeten wil. En dan de vraag. Zou u erbij geweest zijn? Zou jij erbij geweest zijn? Maar laat ik het vanmorgen zo vragen. Zou je erbij geweest willen zijn? Om daar als een van die meer dan 500 Christus te ontmoeten. En hem te aanbidden. Hem te kennen als de opgestane Christus. Is dat de drijfveer van uw leven? Hem te kennen. En niet meer zonder hem te blijven. Als u er tot dusver niet van weet. Laat u toch alle rust ontnemen om buiten hem te blijven. En ik vind dat er een stille bemoediging in zit. U ook niet? In deze verschijning aan de meer dan 500 broeders op eenmaal. Toen ik eenmaal wist dat ik over deze tekst spreken zou, toen dacht ik wel hierbij aangekomen. Wat moet ik hier nou van zeggen? Wat zit er nou eigenlijk in gemeente? Ja, toch wel. Een stille bemoediging. Het is vandaag de eerste zondag van mei. En op deze zondag zullen in veel hervormde gemeenten, zal de scheiding zichtbaar worden. Broeders en zusters die bij elkaar hoorden en horen, gaan verkeerde wegen. De kerk van God in haar zichtbaarheid op aarde kraakt en scheurt aan alle kanten. Er is niet veel meer over, geliefden, dan gruis en puin. En nu mag ik vanuit deze tekst toch zeggen, maar het is wel een geloofstuk, want we zien er niet veel van. God brengt ze toch samen die bij elkaar hoort. Bij ons trekken de scheuren er doorheen. En wij hebben onze hokjes en we hebben onze muren. En we hebben onze eigenheden. Maar God gaat toch verder. En wat dat getal betreft, ligt u er ook wel eens voor op uw knieën, dat u het moet zeggen: Heere, wat ik ervan zie, het is zo dun en het is zo smal. Waar is uw werk, o Heere? Waar is het krachtige werk van u, o Heilige Geest? Waar blijft het toch? En mag ik het vanmorgen ook zo zeggen? Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie in ons midden is de arm des Heeren geopenbaard? Ik denk wel eens dat het zo smal en zo dun is. Maar nou zegt de Heere vanmorgen, het waren er toch nog 500. En dat is een bemoediging. Dat is een bemoediging voor bedroefde zielen. Elia dacht het ook, dat hij alleen was overgebleven die de Heere nog vreesde. En toen liet de Heere hem weten dat er toch nog 7000 waren die de knie voor Baal niet gebogen hadden. Oh, dat waren misschien niet de meest dapperen. Dat waren anonieme mensen. Dat waren Nicodemieten. Die hun godsdienst 's nachts beoefenden. Maar ze waren er wel. En hier, ten tijde van de Heere Jezus, toch nog meer dan 500 broeders. En dat, geliefden, is toch een stille bemoediging. De discipelen, ze hebben er misschien van opgezien. Heere Jezus, zijn het er zoveel? En ze herinneren het zich nog goed dat het gebeurd is. Dat de een na de ander van de Heere Jezus wegging. Ze ergerden zich aan zijn boodschap. En toen vroeg de Heere Jezus aan zijn discipelen: zult gij lieden ook niet heen gaan? En dat konden ze niet. Dat kon niet. Want ze waren aan hem gebonden door de band des geestes. En wat ze nou niet gedacht hebben. Er waren er toch nog 500. Meer dan 500. Een stille bemoediging. Voor wie? Nee, niet voor degene die het toch eigenlijk wel geweten had. En die denkt, nou, het zal best nog meevallen. Nee, voor hem of haar is de bemoediging niet. Want dan wijs ik op een ander woord. Wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. En velen zullen door dezelfde ingaan. Maar de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. En weinigen zijn er, ja toch wel. En weinigen zijn er die door dezelfde gaan. Daarom automatisch is het niet. Maar wie er nou mee zit en wie er mee worstelt en wie er mee en wie er voor op zijn knieën ligt, wie er onder zucht, mag ik het vanmorgen verkondigen. Toch zal het gebeuren. Ik zei het u al, het welbehagen des Heren zal door de hand van Christus toch voortgang hebben. Hij zal vrucht zien, want Hij heeft zijn ziel tot een schuldoffer gesteld. En uiteindelijk zal het toch een grote schare zijn. En er zijn er nog twee aspecten die ik toch nog aanwijzen wil. Allereerst dit. Er staat: de Heere Jezus is gezien van die meer dan 500 broeders op eenmaal. Het staat er wat op een bijzondere wijze. Het staat er in een passieve werkwoordsvorm. Hij werd gezien. Hij liet zich zien. Hij verscheen aan deze broeders. Daar zit geen activiteit van de mens in. Oh jawel, Ze zijn samengekomen. Maar ze zijn samengekomen omdat er van Gods wegen een sterke roeping in hun hart gelegd was. En daarom zijn ze samengekomen. Gedreven om elkaar te zoeken om zo Christus Jezus te mogen zien. Want wat er van die meer dan 500 te zeggen is, gemeente, dat is dat ze het niet verdiend hebben. Want waar waren ze? Waar waren ze toen de Heer Jezus zijn diepe lijdensweg inging? Ze waren in geen velden of wegen te beschouwen. Ze waren allemaal uit het veld geslagen. En niet één van die 500 had zich de belofte van de opstanding van de Heer Jezus herinnerd. Nee, ze hadden het zich onwaardig gemaakt dat de Heer Jezus zich nog aan hen zou laten zien. En daarom, u die er naar uitziet. U die er naar uitziet en die erom roept. Och Heere, scheur de hemelen. Wilt u zich in mijn leven openbaren, Heere, voor het eerst of opnieuw? U hoeft niets mee te brengen, want er zit geen verdienste in. De Heere Jezus, Hij laat zich zien. Hij verschijnt. Hij komt geheel soeverein. En let dan nog eens hierop. Dan noemt Hij hen broeders. Broeders. De apostel Paulus, hij noemt ze zo. Broeders. En hij is daarin geleid door de Heilige Geest. En ongetwijfeld heeft de Heer Jezus degenen die daar samen waren ook zo genoemd. Broeders. En daar zit het woord zusters in. Om wat die broeders betreft. Hen gold het wat Psalm 22 zingt. Mijn broeders ben ik vreemd. Door elk onteerd en onbekende zonen mijner moeder. Ze hadden het zich onwaardig gemaakt, maar de Heere Jezus, Hij schaamt zich niet om zulke ontrouwen zijn broeders te noemen. En wie broeder is, wie broeder en zuster van de Heere Jezus is, die is door Gods genade aangenomen tot kind van zijn vader. En die mag in hem zijn oudste broeder zien. Broeder. En zuster, en dan in de volle diepe zin van het woord. Kind des Heren, leeft u niet dikwijls onder uw stand? O, u denkt misschien dikwijls, ja, maar ik moet zo oppassen dat ik met al mijn hoogmoed niet boven mijn stand leef. Jazeker. Maar onder uw stand doet ook tekort aan de eer van God en aan de zaligheid van uw ziel. Vrees niet. Zegt de Heere Jezus. Vrees niet. Want het is uws vaders welbehagen. U lieden het koninkrijk te geven. En de kinderen van God. Ze hebben een dubbele stand. Allereerst. Niet anders dan bedelaars. Lege bedelaars. Die het altijd weer opnieuw van de ontferming Gods moeten hebben. Maar anderzijds toch ook. Om Christus wil. Kinderen des Heren. En broeders. En zusters. Van Christus. Nee, daar word je niet groot van. Maar daar word je klein van. Dat beoefen je. In de diepte. Opdat God aan zijn eer komt. En nu tot slot. En dat vloeit eruit voort. De kerk van Christus. Heeft niet alleen een hoofd. En de kerk van Christus heeft niet alleen leden, maar de kerk van Christus heeft ook toekomst. En dat blijkt te meer, dat blijkt overduidelijk uit dit woord dat ons hier wordt overgeleverd. Dat de Heer Jezus gezien is van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welk het merendeel nog over is. En sommigen ook zijn ontslapen. Velen zijn al naar Christus toe. Velen hebben hem al mogen zien. En anderen wachten. Wachten op dat grote God dat voor hen is weggelegd. En dan noemt de apostel hier dat diepe, dat tere woord. Ontslapen. Ontslapen. Dat is een woord dat de schrift reserveert voor de kinderen van God. Die mogen inslapen En zo het heil van Christus ontvangen. Als de strijd erop zit. Als de weg door de woestijn is afgelegd. Als ze als moede pelgrims aan de grens van het beloofde land komen. Als ze daar mogen aankloppen aan de poort van het hemelhof. Ontslapen. Dan zit de strijd erop. En dan mogen ook zij het zeggen. Dan mogen ze het zeggen. Als een echo van het woord dat Christus aan het kruis sprak. Het is volbracht. Want ze zijn in hem meer dan overwinnaars. Nee, niet vanwege hun eigen trouw. En niet vanwege hun eigen inzet. Want het zijn maar onnutte dienstknechten, meer niet. Ze moesten het telkens hebben van de bediening van deze Christus. Maar desondanks, ze mogen aan een einde komen van alle strijd. Dan gaan de diabolisten zich terugtrekken, want ze moeten wel. Dan zijn ze werkelijk overwinnaars in hem. Dan mogen ze zien op hem. Dan mogen ze hem ontvangen. En dan mogen ze ingaan in het koninkrijk van hem. Dat door hun grote, hun eeuwige Christus voor hen bereid is in de hemel. Ze mogen ontslapen. En hun ziel zal terstond worden opgenomen met Christus. Ik denk aan het slot van de christenreis. Als christen en hopende door de doodsjordaan heen moeten. O, het is een weg, ook nog een weg vol van moeite. En die laatste vijand moet ook nog sterven. En het hoofd van Christus moet worden opgebeurd door hopende. Maar dan, als ze daar aankomen, dan gaan de klokken luiden. En dan ontvangen ze een blinkend gewaad. Dan mogen ze hun pelgrimskleed afleggen. En dan mogen ze in hun Christus ontslapen. Het is dezelfde apostel Paulus die het geschreven heeft. Nu aan de Thessalonicenzen. Indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgewekt is, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen tot hem. En ze zullen hem mogen zien. En dat, geliefden, dat is de zaligheid van de zaligheid. Hem te mogen zien. En in het aangezicht van Christus Jezus, de drie enige God mogen kennen. Die van eeuwigheid mij al gekend heeft. En die mij gered en geroepen heeft. Toen ik nog een zondaar was. Toen ik nog een goddeloze was. Toen ik niet naar hem vroeg. Toen hij naar mij vroeg. En dat mag tot in alle eeuwigheid bezongen worden. Dat is de erfenis die wacht. En zo mogen ze ontslapen. Geliefde gemeente, Gods kerk heeft toch toekomst. Het is de toekomst van Christus. Omdat hij niet alleen gestorven is, maar omdat hij ook opgestaan is. En hier, in deze bedeling, geeft hij wel eens een voorschot. Als de hemel laag neerdaalt en als hij mijn ziel aanraakt en als hij het zegt. Zoals hij het ooit gezegd heeft tot Johannes de Doper, die daar als dood aan zijn voeten lag. Vrees niet, want ik ben het. Ik ben dood geweest. Ik ben al in de dood geweest en daarom hoeft u er niet meer in. Maar weet, ik leef. En ik leef tot in alle eeuwigheid. Want ik ben de overwinnaar. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. En de deur van de hel en van de dood zullen voor al degenen die bij mij behoren op slot gaan. Voor eeuwig op slot gaan. En de deur van het leven en de zaligheid, ze zullen geopend worden. En daarom, treed in. Treed in. Om met mij te zijn tot in alle eeuwigheid. Gods kerkgeliefden heeft toekomst. U zegt, en daar zit ik nou mee. Zal dat nou mijn toekomst zijn? U kunt het weten. U kunt het weten. Want die meer dan 500 broeders op eenmaal, die hebben niet ooit eerst, nadat ze ontslapen zijn, Christus gezien. Maar ze hebben hem hier gezien. Hij werd door hen gezien. O, met een bedekking. Omvloerst. Want ze zouden de uitstraling van zijn heerlijkheid niet kunnen hebben dragen. Maar toch. En dat is de vraag, geliefde. Kent u hem? Weet u wie hij is? Kent u zijn aangezicht? Of mag ik het vragen? Verlangt u hem te kennen? Zoekt u hem te kennen? Is dat nou de drijfveer van uw leven? Hier gaat het om. Hem mag ik verkondigen. En hem heb ik verkondigd. Ook in alle verdriet en nood en rouw. Hij zegt het. Ik ben de opstanding en het leven. En wie in mij gelooft, die zal niet sterven, maar leven tot in alle eeuwigheid. Lof zij deze Christus tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen Psalm 17, het derde en het vierde vers. deze weldaad wonderbaar maken wilt. Of gij, o Heere, die genade schenken wilt, die we vanmorgen ontvangen hebben in uw woord. Het is uw genadige wil dat deze waarheid gepredikt wordt, dat ze de waarheid in ons leven zou zijn. Openbaar in ons hart en leven, de genade van Christus, Heere, opdat we hem kennen, opdat we hem mogen zien, en hem mogen ontvangen, de enige troost in leven en in sterk. Zegen uw woord, welke omstandigheid we ook zijn, zie op ons neer, almachtig God. Daal tot ons neer in uw gunst en ontferming. En als we van deze dingen, Heere, niets weten, en als misschien ons hart zo hard is, dat het voor ons ook zelfs niet eens aantrekkelijk schijnt, wilt u alle weerstanden doorbreken. Wilt u uw genade werken, ja, Heere, in ons allen, bij jongeren en bij ouderen. Wees met ons en blijf bij ons. Op Christus wil alleen. Amen. Wij zingen tot slot het laatste, dat is het 8e vers van Psalm 17. Aangezicht over en geven u vrede. Amen.